Goedenavond iedereen, we zullen eraan beginnen. Mevrouw Patience en Kamba is geëxcuseerd en de rest van de mensen die verwachten we nog in de loop van de avond. Oké, het eerste punt van de gemeenteraad, de notulen van de gemeenteraad van 30 maart. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we het daar allemaal mee eens zijn? Dank u wel. Agenda punt nummer 2 is de aanstelling van mevrouw Maas als lid van de politieraad. Het is gewoon een kennisname. Een proficiat daarvoor. Het derde agendapunt, de jaarrekeningen 2021 van het Centraal Kerkbestuur. Ik geef het woord aan meneer de Kroon.
Ja, goedenavond collega's. Dus, u heeft het dossier zeker doorgenomen. In artikel 1 staat eigenlijk het belangrijkste, waar je, ik projecteer het hier ook, het tabelletje waarin je ziet dat zowel wat betreft exploitatie als investeringsresultaat het Centraal Kerkbestuur en dus ook individueel kerkfabriek een positief of een nul resultaat heeft. Dus dat wil zeggen dat zij dankzij onze begroting en wellicht omdat er een reserve van de voorbije jaren was, zij toch een behoorlijk saldo hebben. Niet vergeten dat de subsidie die wij hier goedgekeurd hebben, dat die daarin verwerkt zit. Er is verder niks over te vertellen.
Iemand vragen of opmerkingen? Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Dan het volgende agendapunt, dat is de schenking van de Beerselbon als tombola voor Beerselse vereniging. Ik geef het woord aan mevrouw Van.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond allemaal. Inderdaad, we hebben eind 2020 hebben we de Beerselbon gelanceerd in onze gemeente. We zijn zeer tevreden over het resultaat tot nu toe, maar we willen verder die Beerselbon in de kijker zetten. En daarom leg ik u vanavond een reglement voor ter stemming waarbij we de mogelijkheid willen geven aan elke erkende vereniging die een evenement organiseert waarbij ze een prijs of een tombola toekennen om daarvoor voor maximum 2 evenementen een Beerselbon voor aan te vragen. Ik vraag u daarvoor uw goedkeuring.
Ja, mevrouw Fontijn.
Kan je een beetje toelichten? U zegt dat het een succes is. Hoeveel Beerselbons er ondertussen verkocht zijn?
Excuseer, ja. De teller staat vandaag op 2400 bonnen, die in totaal €62.000 vertegenwoordigen.
Nog iemand? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Dank u wel, iedereen. Ik merk hier juist op, als iemand op de micro duwt, dan gaat de ander uit, in tegenstelling tot tevoren. Oké. Volgende agendapunt, de landinrichting Zevenborrepeek en Moelen. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, zoals de titel het zegt, bestaat het hier eigenlijk uit 2 blokken van bestekken. Landinrichting Monding Zevenborrebeek, ter hoogte van de oude watermolen De Naaier de Bekker, is een vismigratieknelpunt aanwezig onder de vorm van een betonnen afzink met een voor vissen onoverbrugbaar verval. Om dit vismigratieknelpunt op te lossen, wordt de oude verlande nevergeul, die dienst deed als bypass voor de vroegere watermolen, op de rechteroever van de Molenbeek hersteld als nieuwe bedding van de Molenbeek. De Zevenborrebeek takt rechtstreeks aan op de nieuwe bedding door de bedding van de Zevenborrebeek door te trekken dwars over de bedding van de Molenbeek en dwars aan te takken op de nieuwe bedding. Het vismigratieknelpunt ter hoogte van de betonnen afzonk aan de vroegere watermolen De Naaier de Bekker wordt daarmee volledig omzeild. De betonnen afzink aan de vroegere watermolen blijft ongewijzigd. De huidige bedding van de Molenbeek wordt gedeeltelijk gedempt en zal functioneren als buffer. In de Zevenborrebeek wordt een vishelling aangelegd om een geleidelijke bodemverhang te creëren ter hoogte van de verbinding met de nieuwe bedding van de Zevenborrebeek en dus beter vispasseerbaar te maken. tweede punt is de landinrichting Molenbeek-wandeling. Zoals jullie weten is dat een wandeling van Lot die gaat tot boven op de hoogte van Sint-Genesius-Rode. Het voorliggend bestek met bijhorende plannen opgemaakt door het VLM betreft concreet de volgende werken. In Wouweringen, het perceel van Aquafin, gelegen tussen de Hanebosweg en de Beukelaan, worden overtollige asfaltverhardingen uitgebroken en aangevuld met grond tot hetzelfde niveau van het maaiveld. Daarnaast wordt deze zone ingezaaid met gras. Het bestaande wandelpad in steenslag wordt behouden. Aan de noord- en zuidzijde wordt langs de bestaande draadafsluiting aan de binnenzijde een haag aangeplant met inheemse soorten. En centraal is in het perceel wordt een struik aangeplant. Over de Molenbeek, een tweede punt, is net stroomopwaarts de samenvloeiing met de Leuzebeek wordt een nieuwe voetgangersbrug aangelegd. Er wordt ook een wandelpad in profielsteenslag aangelegd. Met dit pad kunnen voetgangers zich dan verplaatsen tussen de nieuwe wandelbrug naar het pad Het Broek en de afwatering van het pad is voorzien naar de grasbermen. De bestaande brug over de Molenbeek aan de Steenput wordt vervangen. Dat is die brug zonder leuningen. De dragende liggers van de bestaande voetgangersbrug vertonen ernstige roestverschijnselen. De nieuwe brug zal een gelijkaardig uitzicht behouden met een loopvak van bakstenen en twee relingen links en rechts. En tot slot wordt de kopmuur langs de Molenbeek stroomopwaarts, de waterval aan de voormalige Ensdellenmolen, die is gedeeltelijk verzakt en die wordt terug heropgebouwd. En deze vier punten, dat is de eerste fase van die wandeling. In een tweede fase zullen we de kwaliteit van de wandelweg zelf verbeteren, maar dat is toekomstmuziek. Zijn er vragen over? Kunnen we dat goedkeuren?
Dank u wel, iedereen. Dan kunnen we verder met een paar algemene vergaderingen. Het agendapunt nummer 6, Haviland, de algemene vergadering van 22 juni. De goedkeuring van de agenda aan de aanduiding van de vertegenwoordigers, in dit geval meneer De Knopper en mevrouw Van Wanselen als vervanger. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Prima, dank u wel. De volgende algemene vergadering, Iverlek, tevens de jaarvergadering van 17 juni en ook de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw Bosmans en mevrouw Van Wanselen als vervanger. Iedereen ook akkoord? Dank u. Agenda punt nummer 8, Providentia. Eveneens gewoon geen agenda, maar wel de vertegenwoordigers van de algemene vergadering, meneer Van Dalen en mevrouw Van Wanselen als vervanger. Ook iedereen akkoord? Dank u wel. Agenda punt nummer 9, TMVS, de algemene vergadering en de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers, in dit geval mevrouw De Hollonje en mevrouw Lermigneau als vervanger. Iedereen akkoord? Dank u wel. En dan de laatste algemene vergadering, Z4. Eveneens agenda en aanduiding van de vertegenwoordigers, meneer Savenberg en ikzelf als vervanger. Ook iedereen akkoord? Dank u wel. Dan komen we aan agenda punt nummer 11, de wijziging van de functiebeschrijving in de gemeentelijke basisscholen. Ik geef het woord aan meneer Van der Meijlen.
Goedenavond iedereen. U heeft het kunnen zien, de functiebeschrijvingen dateren al vanuit een lang verleden. Een aantal zijn op de gemeenteraadszitting van december 2009 en een ander aantal van 2014. Dus vonden we het meer dan tijd om die een beetje à jour te zetten. En ook een aantal functies zijn ondertussen erbij gekomen en hebben we eigenlijk op die manier samen met de modellen die er waren van OVSG, van onze onderwijsdienst, eigenlijk allemaal vormelijk hetzelfde gegeven. We hebben die ook sterk vereenvoudigd. U heeft het kunnen zien. Eigenlijk op twee bladzijden kan iedereen vinden wat er van hem verwacht wordt of van haar verwacht wordt. En dat vonden we toch belangrijk om dat kernachtig weer te geven.
Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Het volgende agendapunt, de goedkeuring van de wijziging van het reglement voor de speelpleinwerking. Ik geef het woord aan meneer Lerminio.
Ja, goedenavond, collega's. We komen elk jaar terug met het reglement van de speelpleinen. De grote lijnen blijven uiteraard altijd staan. Nu zijn er wel twee kleine dingetjes die we toch wouden aanpassen, omdat we op de speelpleinen steeds een groeiend aantal deelnemers zien. En daartegenover zien we dat het steeds moeilijker wordt om aan hoofdanimatoren en animatoren te geraken. De coronacrisis heeft daar natuurlijk een deel voor gezorgd. En dat zorgt voor een veel minder vlotte instroom, niet alleen in Beersel, zien we in een algemene tendens in Vlaanderen. Maar dus om alles goed gestructureerd en veilig georganiseerd te krijgen en om een heel duidelijk beeld te krijgen van het aantal deelnemers per dag, gaan we nog uitsluitend werken met voorinschrijvingen. En dit naar analogie van onze buurgemeenten. Ze doen dat ook in Halle, ze doen dat in Sint-Pietersleeuw. Hierdoor hebben we altijd een juist zicht op het aantal kinderen die zullen komen die week, die dag, vooral die dag en die week. En dus kunnen we ook het juiste aantal animatoren inzetten om te vermijden dat er tekorten of overschotten zouden zijn. Voilà, dus dat is eigenlijk de aanpassingen. Kinderen kunnen dus tot zeven kalenderdagen voordat ze naar het speelplein komen, kunnen ze inschrijven via de gekende gang, de ticketgang. Dat gebeurt online. En om alles kwalitatief georganiseerd te krijgen, hebben we ook een maximum ingesteld van 150 kinderen. Ik kan u vertellen dat in de zomervakantie 1, 2, 3 keer al gebeurd is, 2, 3 dagen, dat men daar overgaat. Dus vaak zit men daar wel wat onder. Maar dat zijn eigenlijk de grote wijzigingen. Zijn hier nog vragen over?
Niemand vragen? Iedereen akkoord? Dank u wel. Volgende agendapunt. Het gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest. Ik geef nog eens het woord aan de burger.
Ja, wij gaan dus het gemeentelijk reglement in feite aanpassen in die zin dat het decreet ter zake strenger wordt voor wat de dubbele beglazing betreft. Men zal dus dubbele beglazing moeten hebben op één venster na vanaf 1 januari 2023. En wij passen dus ook het conformiteitsattest in die zin aan als een verplichting om een woning uiteindelijk geschikt te verklaren.
De tekst is niet helemaal duidelijk, dus ik wil absoluut zeker zijn. Dus vanaf nu gaat ook in Beersel een woning die verhuurd wordt dubbel glas moeten hebben.
Dat is wat de wetgever vraagt, dat is wat wij gaan doen. Ja.
Nog iemand? Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Volgende puntje, een zaak der wegen, is de Krouwenberg. Ik geef het woord aan meneer Knopper.
Ja, collega's, is een punt dat weer de titel draagt, zaak der wegen is. In dit geval gaat het over een verkaveling op de Krouwenberg, waarbij van één kavel twee kavels gemaakt wordt. En als gemeentebestuur vragen wij dat de eigenaar kosteloos een strook afstaat, aan de straatzijde gelegen, die bedoeld is als parkeerruimte. Daarover gaat het. Ik kan eventueel het plannetje laten zien. Voilà, hier ziet u het. Dit zijn de twee loten. En het is dus dit lot hier, lot 3, gelegen aan de Krouwenberg, over de volledige breedte van de twee kavels, die dus afgestaan wordt en waar dus die in het openbaar domein komt te liggen en waar dus een parkeerstrook wordt aangelegd op kosten van de verkavelaar.
Iemand vragen hierover? Iedereen daarmee akkoord? Dank je wel. Agenda punt nummer 15, de verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, wij hebben dus inmiddels beslist, en dat is ook goedgekeurd door de bevoegde minister, door de Vlaamse regering, dat Beersel, Halle, Sint-Pietersleeuw, de drie faciliteiten gemeente hier aangrenzend en Pepingen, samen een nieuwe huisvestingsmaatschappij zullen vormen vanaf 1 januari volgend jaar. Dat ligt dus vast. Vanaf 1 januari 2025 dienen wij een nieuwe vorm van bestuur te kennen, die op dat ogenblik beperkt wordt tot 15 leden. Hiervan is één vertegenwoordiger van de Vlaamse regering, één vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant, één vertegenwoordiger van de private onafhankelijke aandeelhouders en de andere 12 mandaten gaan dus naar de gemeentebesturen. Om die te verdelen stellen wij dus voor van de verdeling te maken zoals voorgesteld, namelijk 60% van de 60% gaat naar het aantal huurwoningen, sociale huurwoningen, 30% gaat naar het aantal huishoudens en 10% gaat naar de reservegebieden, grondgebieden die uiteindelijk voor sociale woningbouw op het grondgebied van de gemeente liggen. Natuurlijk worden die cijfers bekeken op 1 januari 2025 om op dat ogenblik het stemmenaantal vast te stellen. We weten dan ook dat een aantal gemeentes niet in de Raad van Bestuur zullen vertegenwoordigd zijn. En aan die stellen wij dus voor om een waarnemer te sturen. Dit voorstel is besproken geweest met de afgevaardigden van de verschillende colleges. Eind maart is daar uiteindelijk ook aanvaard geweest, maar dient nu voorgelegd op elke gemeenteraad. Stel dat er ene gemeenteraad niet meespeelt en zegt, kijk, we gaan daar niet mee akkoord, dan vallen we automatisch terug op de verdeling welke wordt voorgesteld door de Vlaamse regering. Het is zo dat wij dus mogen vrij kiezen. Komt men niet overeen, is het de regel die de Vlaamse regering voorstelt. En dat is dus 50% voor het aantal sociale woningen en 50% voor de huishoudens. Je kunt mij nu vragen, waarom stelt je dan nu iets anders voor? Wel omdat de Vlaamse regering in het begin iets anders heeft voorgesteld. 2 jaar geleden heeft de Vlaamse regering een voorstel gedaan van de verdeling 60-30-10. Dan moest het dat zijn. En de gemeenten, Beersel, Halle, Sint-Pietersleeuw, die toen de kar hebben getrokken voor de nieuwe huisvestingsmaatschappij, hebben die verdeling onderling dan ook aanvaard. En in die zin werken wij daar dus op verder. Dat verzekert ook de vertegenwoordiger, zij het een waarnemer, voor die gemeentes die niet in de Raad van Bestuur kunnen zetelen met een effectief lid. Bij het voorstel van de Vlaamse regering is dat niet het geval. Die er vragen zijn, stel maar.
Die 10% reservegebieden, daar zit een pervers aspectje aan natuurlijk. We proberen reservegebieden af te bouwen. En dit is feitelijk een motivatie van gemeentes om die reservegebieden te houden. Gewoon om macht te houden in die huisvestingsmaatschappij. Ik bedoel, ik begrijp ook dat als je initieel discussies voert tussen partners en halfweg veranderen de regels, dat de zaak niet gemakkelijk maakt. Dus ik denk dat wij ons inderdaad de zaak gaan volgen. Maar hoe zit het qua reservegebieden in Beersel in vergelijking met andere gemeentes dan?
Ja, wij hebben hier nogal redelijk wat woonreservegebieden. Ik heb daarop geen andere gemeenten, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb geen zicht op de reservegebieden van Providentia. Ik heb geen zicht op de reservegebieden van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Het gaat over maatschappijen waar wij in C niet mee werken. Ik heb wel zicht op de reservegebieden van Woonpunt Sennevallei in onze gemeente. En daarvan moeten we zeggen, zijn er nog een aantal die eventueel kunnen ontwikkeld worden. Maar de grote hoop ligt daarvan dus ook in die zones die niet meer zullen ontwikkeld worden. Ik ga je een voorbeeld geven van het grootste stuk dat vermoedelijk, want laten we ook eerlijk blijven, er is ter zake nog niks beslist door de Vlaamse regering, maar laat ons de flank nemen tussen het Zittert en de R0, de autostrade. Heel die helling is toch voor 2/3 eigendom van woonpunt Sennevallei en ligt in woonuitbreidingsgebied, reservewoonuitbreidingsgebied. Met andere woorden, vandaag mogen zij daar als enige op bouwen, dat is zo voorzien. Nu zijn dat nog vandaag niet zinnes. Laat ons daar ook eerlijk in blijven. We weten natuurlijk niet of men nu allemaal die woonreservegebieden allemaal gaat omvormen naar, ik zou zeggen, groen. Oftewel dat er bepaalde woonreservegebieden toch zullen blijven om uiteindelijk ook nog in de toekomst sociale woningen mogelijk te maken. Laat ons niet vergeten dat Vlaanderen vraagt aan elke gemeente dat we 5% sociale woningen hebben. Moeten we dus halen, het fameuze BSO. Dat moet men natuurlijk ook gronden ter beschikking stellen om uiteindelijk dat te halen. Ja. En vandaag heeft woonpunt Sennevallei hier in onze gemeente daarvoor nog wel wat kavels liggen.
Nog iemand een vraag? Iedereen akkoord? Dank u wel. Agenda punt nummer 16, de gemeentelijke Milieu- en Natuurraad. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, het college heeft in eerste instantie beslist om de Milieuraad advies te vragen over de wijziging van de samenstelling van de nieuwe Milieuraad. Die hebben we daarop positief gereageerd. De wijziging van de nieuwe Milieuraad houdt in dat er geen vertegenwoordiging uit andere gemeentelijke adviesraden is, omdat die in de clusterraad samenkomen. We hebben ook geen vertegenwoordiging meer van scholen, omdat daar eigenlijk beperkte interesse was. Er zullen ook geen politieke waarnemers meer zijn. En tot slot, het aantal vertegenwoordigers van landbouwverenigingen gaan van 3 naar 2 vertegenwoordigers. De vraag nu aan het college is om deze Milieuraad samenstelling goed te keuren, zodanig dat we de verschillende organisaties kunnen aanschrijven om vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan te duiden en ook een oproep te hebben voor de geïnteresseerde burgers, waarvan er 3 zullen worden uitgekozen.
We willen het met de We moeten de bevoegde schepen proficiat wensen dat hij na 3 jaar begonnen is met de samenstelling van die Milieuraad. Dus we kijken uit naar de eerste zitting van die Milieuraad. Proficiat.
Dank u.
Wenst er nog iemand de schepen proficiat te wensen? Nee. Maar iedereen akkoord? Dank u wel. Dan komen we nu aan de mondelinge vragen. Ik geef het woord aan mevrouw Fontijn in verband met het RUP van het Groen Blaf-Turken.
Ik denk dat wij in oktober een aantal vragen hebben gesteld over het RUP, het Groen Blaf-Turken. En ook collega Klaas Slootmans heeft, denk ik, in januari of februari een aantal vragen gesteld. En ik meende dat er in maart of april uiterlijk een RUP naar de gemeenteraad zou komen. Dat is er niet. Dus ik stel mij de vraag, wat is de stand van zaken van het RUP vandaag? Welke aanpassingen zijn er doorgevoerd naar aanleiding van het laatste infomoment en de verschillende gesprekken die er geweest zijn met de bewoners? Wordt de perimeter van het RUP uiteindelijk uitgebreid, zoals ook door verschillende mensen voorgesteld en ook in het advies van het studiebureau opgenomen aan de gemeente? Welke afspraken zijn er intussen dus gemaakt met de bewoners? En hoe ver staat het in de gemeente met de realisatie van het BSO? Wat is de voorziene timing van de sociale woningen binnen het RUP? En hoeveel sociale woningen worden er uiteindelijk bijkomend voorzien binnen dit RUP?
Goed, dank u voor die vragen. Momenteel worden de documenten dus afgewerkt en laatste maal getoetst met de directe betrokkenen. Hierna zullen de documenten goedgekeurd worden op het CBS en voorgelegd worden op de plenaire vergadering adviesvraag met de bevoegde adviesinstanties. Een voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad kan daarna volgen. Wij denken dat dat in juni zal gebeuren, ten laatste in september. Daarna zal de gemeenteraad het RUP, als de gemeenteraad het RUP heeft goedgekeurd, volgt er opnieuw een periode van 60 dagen waarbij mogelijk bezwaren kunnen ingediend worden. En dan blijven er nog 180 dagen over om de definitieve RUP goed te keuren. Dus dat is een werk van betrekkelijk lange adem. Welke zijn de aanpassingen die zijn doorgevoerd? Het plan werd niet aangepast, hè. De gekleurde vlakken werden niet aangepast, maar wel de voorschriften werden aangepast. Voorschriften voor de grondgebonden woning, hè, afbakening van het perceel wonen als hoofdfunctie en mogelijkheid tot bijgebouw. En voorschriften voor de meersgezinswoning, van woonpunt Sennevallei, inkijk, beperkte overlast met buren en bouwhoogte. Veel vragen gingen over de herinrichting van het openbaar domein en dergelijke, maar deze kunnen niet worden vastgelegd in het RUP, maar zullen worden uitgewerkt later in de inrichtingsplannen in een later stadium. Een RUP legt enkel een bestemming en bijhorende voorschriften vast, geen inrichting. Wordt de perimeter van het RUP uitgebreid zoals door verschillende partijen voorgesteld? De perimeter blijft hetzelfde en wordt niet uitgebreid. Welke afspraken zijn er intussen gemaakt met de gedupeerde bewoners? Er zijn geen afspraken gemaakt, er is wel overleg om zo tot een mogelijke consensus te komen. Hoe ver staat het in de gemeente met de realisatie van het BSO? Het BSO wordt behaald als het project van Woonpunt Sennevallei gerealiseerd zal worden. Wat is de voorziene timing van de sociale woningen binnen dit RUP? Indien het RUP dit jaar kan afgewerkt worden, kan Woonpunt Sennevallei er opvolgend een vergunning aanvragen en kunnen de wegeniswerken opgestart worden. Maar het RUP zal waarschijnlijk dit jaar niet afgewerkt worden, dat zal later zijn. Dus het zal zeker nog, ik schat nog een 18 maand duren eer de bouwaanvraag zou kunnen starten. Maar eerst moeten er ook wegeniswerken zijn. Dus dat is werkelijk nog iets van een aantal jaren. Hoeveel sociale woningen worden bijkomend voorzien binnen het RUP? Er zijn geen plannen voorgesteld en het aantal werd nog niet bepaald. Het project moet voldoen aan de voorschriften. Woonpunt Sennevallei zal nog bekijken hoeveel woningen zij kunnen realiseren binnen het vooropgelegde bouwvolume. Maar het zou gaan over maximaal 20 woongelegenheden.
Ja, ik heb toch nog een aantal vragen. U heeft gesteld dus dat het plan niet wordt aangepast, enkel de voorschriften. Heb ik goed begrepen dat het voorschriften voor de woning waar een deel van hun eigendom zal afgestaan moeten worden voor die nieuwe ontsluitingsweg, dat dat een woonzone wordt?
Ja, dat wordt een woonzone waar kleine ambachtelijke activiteit mag zijn en waar je ook openbare nut activiteiten kan houden, ja.
Maar heb ik goed begrepen dat er op die locatie geen meer gezinswoningen mogen komen?
Ik begrijp uw vraag. Op die locatie mogen wel twee eensgezinswoningen komen.
Meer gezinswoningen. Dus stel, binnen 30 jaar willen ze daar in de nabijheid van het station een appartementsgebouw zetten met 2 of 3 lagen. Kan dat dan of kan dat dan niet?
Dat kan niet volgens de huidige voorschriften. Dat is ook niet de bedoeling om daar gaan ineens...
Waarom is dat niet de bedoeling? Als je dan wel op het stukje van Woonpunt Sennevallei wel meer gezinswoningen gaat realiseren in de nabijheid van het station, verdichting enzovoort enzovoort, maar het perceel naast de spoorweg... Is dat niet...
Nee, inderdaad. Het is niet de bedoeling.
Alsjeblieft.
Nee, het is inderdaad niet de bedoeling om daar ook appartementen te bouwen. Nee.
Wat zijn eigenlijk de argumenten om dat RUP niet uit te breiden? Want u heeft gezegd, ze worden niet uitgebreid, maar wat zijn de argumenten van deze meerderheid om dat RUP zo beperkt te houden?
Omdat het RUP bepaald was om bepaalde doelstellingen te halen en die doelstellingen die gaan we halen. Het RUP was niet bedoeld om de helft van Huizingen of drie vierde van Huizingen te gaan heroriënteren.
Maar het was wel de bedoeling van de RUP om de verkeersveiligheid in die zone te verhogen, denk ik. Dus hoe verklaart je dan door die verplaatsing van die weg op 200 meter op een locatie die nog altijd in de nabijheid is van die school, op een kruispunt dat vandaag al ongelooflijk moeilijk is, hoe gaat je daar de verkeersveiligheid oplossen?
Dat zal in een volgende fase in detail onderzocht worden. Wij hebben vandaag de mogelijkheid om die weg te herleggen. Die details van hoe, wat, waar, dat is vandaag niet gekend opnieuw. Dit is niet een inrichtingsdocument, dit is een functioneel document.
Ik dacht toch dat er in de RUP duidelijk gaat komen waar dat die weg gaat komen, dus waar dat die gaat uitkomen. Oké, je gaat nog niet bepalen in de RUP welke steentjes dat je gaat gebruiken, maar wel waar dat kruispunt gaat komen, denk ik. Hè?
Inderdaad.
Dus uw argument houdt geen steek. Echt jammer, ik heb het al een paar keer gezegd. Dit RUP is echt een gemiste kans van je welste.
Bon. Volgende vraag.
Ja, dank aan mevrouw Fontijnen om dit te agenderen. Het is inderdaad zo dat de schepen in november al had gezegd dat wij in maart met voorontwerp van RUP ging komen. We zijn ondertussen mei 22 en er is nog altijd geen sprake van een voorontwerp. Nu, positief is uit wat ik begrepen heb dat de geïmpacteerde zone die openbaar nut was, nu dus woonzone wordt. Dat is correct. Dus... in openbaar nut zitten, wat bij een onteigening natuurlijk enorme implicaties zou hebben naar waarde van die eigendom. Dat heb ik goed begrepen.
Inderdaad.
Wat de doorgangsweg betreft, is het nog altijd zo dat men dus vasthoudt aan een doorgangsweg die dan een stuk van die mensen in hun tuin zal impacteren en dus niet... de weg die er eigenlijk nu al bestaat en die destijds is aangelegd door burgemeester Cazaar, allee, niet letterlijk dan, maar onder zijn auspicie, en die eigenlijk als doel had om een ontsluiting te creëren naar vanachter naar die kartonfabriek. Ons voorstel is altijd geweest om die een doorgangsweg te gebruiken en dus geen nieuwe te creëren, waardoor dat je ook die elektriciteitscabine daar niet zou moeten gaan onteigenen. Het argument van u, als ik goed begrepen heb, is in het verleden altijd geweest, ja, nee, we gaan dat niet doen, omwille van verkeersveiligheidsredenen, kies- en ridezone en dergelijke meer. Maar als je de situatie daar ter plaatse gaat bekijken, ja, die kinderen die passeren evenzeer langs dat stukje van de trottoir dan 30 of 40 meter verder. Dus dat veiligheidsaspect, ja, dat ontgaat mij volledig. Dus daar is mijn vraag, behoudt men echt al starrig vast aan die onteigening van die mensen hun tuin, om een doorgangsweg te creëren die er eigenlijk al is? Gaat daar duidelijkheid over bestaan in het kader van dit nieuwe RUP, of is dat ook dan in het inrichtingsplan? Ik neem aan dat dat toch wel op het RUP zal vermeld staan, zoals het nu trouwens al in de plannen ook staat. Dan wat het, wat de breedte van die weg betreft, ook daar is er nog altijd geen duidelijkheid over. Hoe breed gaat die weg zijn? Dat zou die mensen ook bovenmatig interesseren. Kan daar duidelijkheid over gegeven worden? In het geval dat je dan toch die nieuwe weg gaat aanleggen natuurlijk. Hè. Het Mobi-punt blijft dat zoals aangeduid is behouden. Dus op die mensen hun eigendom. En wat zijn dan de concrete gevolgen voor die eigenaars? En zullen zij in casu gegarandeerd worden dat zij niet geïmpacteerd gaan worden... door onteigening. Dat zijn mijn bijkomende vragen.
De breedte van de weg die is maximaal 5,5 meter, rekening houdend met draaicirkels van vrachtwagens enzovoort. Vandaar dat we dat op 5,5 hebben gezet. We gaan dat in detail uittekenen en we zullen ook niet breder maken dan dat het noodzakelijk is natuurlijk. Ja, het Mobi-punt blijft daar. Daar blijven wij een functie zien in die hoek om daar een Mobi-punt te maken. Het derde punt van uw vraag was... Ja, die doorgangsweg behouden we, want dat is de veiligste manier. Het is niet de ideale manier, maar het is de veiligste manier die we kunnen bedenken vandaag.
Prima, dank u wel. Dan mag mevrouw Fontijn zich aan haar volgende vraag begeven.
Ik zal dat puntje voor mijn rekening nemen. Dat was zo afgesproken. Parkinglot, het is tenslotte toch een van de laatste groene puntjes, graatste echte mooie groene stukken in het centrum van Lot. We hebben die dossierstukken nog eens opgevraagd en we waren feitelijk zeer verwonderd. En het is echt een tegenstelling van in gans dat dossier twee verslagen van vergaderingen te vinden, twee powerpoints en vier mails te vinden en that's it. En tegelijkertijd toch te moeten vaststellen dat de vergunningsaanvraag binnen dit en twee, drie maanden gaat ingediend worden. Om te spreken van transparantie over beleid. Een zeer spijtige zaak, dus wij kunnen niet anders van hier te vragen van wat is de stand van zaken, wat gaat er nu juist wel onder het beton en wat gaat er gevrijwaard worden. Hoe ver staat het met onteigeningen in die dingen? We zouden graag meer informatie hebben. En ik denk vooral dat de mensen uit Lot graag meer informatie zouden hebben over wat er daar juist gaat gebeuren.
Zoals dat je zelf zegt, zijn jullie inderdaad de stukken komen inkijken. En er is daar naar stukken toe geen wijziging tegenover de vorige keer dat ik toelichting gegeven heb over die park en ride. De laatste bijeenkomst dateert van juni vorig jaar. Ik heb op uw vraag de stand van zaken opgevraagd bij de werkvennootschap, want het is nog altijd een project van de werkvennootschap. Ze zijn bezig met de laatste wijzigingen te doen aan het voorontwerp voor het hop-in-punt in Lot. In overleg met verschillende overheden en verschillende andere diensten. Zodanig dat er daar een duidelijk voorstel kan geformuleerd worden. De volgende stap is de opmaak van de unieke verantwoordingsnota. Die moet gemaakt worden in het kader van het decreet basisbereikbaarheid. En het opzetten en het organiseren van een projectvergadering. Die zal gebeuren in het kader van de omgevingsvergunningdecreet. De projectvergadering is nodig om de bevestiging te krijgen dat de vergunning verleend kan worden op basis van een ruimtelijk beperkte impact. Op dat moment zullen we ook de concrete plannen te zien krijgen waar een antwoord zal in terug te vinden zijn op de vragen die u daarnet gesteld hebt. Als de vergunning, als dit het geval is, dat de projectvergadering een bevestiging krijgt van dat de vergunning kan verleend worden, zal die inderdaad aangevraagd worden, de omgevingsvergunning. De werkvennootschap plant dat die aanvraag zal gebeuren na de zomer, dus in het laatste deel van dit jaar.
U weet niks over onteigeningen of over afspraken die gemaakt zijn. Ik zie nogthans mailcommunicatie tussen de burgemeester, tussen uzelf en de betrokken diensten. Dus op papier bestaat dat niet, maar informeel weet u dat ook niet.
Ik hou mij graag aan het geven van de informatie vanuit de werkvennootschap die formeel bevestigd is. Welke gesprekken er allemaal gaande zijn om tot die formele beslissingen te komen, dat is inderdaad onderdeel van het werken aan het project. Eens dat allemaal klaar en duidelijk is, zal dat allemaal vertaald worden in die verantwoordingsnota. Zolang dat niet definitief is, kunnen wij daar inderdaad niet meer informatie over geven.
Spreken we nu over de helft van het project, het noordelijk deel, of zijn we nu over het ganse project aan het praten? Noord en Zuid.
Dat zullen we zien als de unieke verantwoordingsnota af is.
Vastgesteld dat het gemeentebestuur staat achter een ontwikkeling van het ganse domein. Hè. Ik bedoel, dat staat letterlijk in de verslagen dat dit gemeentebestuur feitelijk de Vlaamse regering volgt en het ganse domein wil ontsluiten, inclusief een toegang via de steeg, de fameuze steeg. Jullie staan daar als gemeentebestuur nog altijd achter?
Ik herhaal, Jan, dat zullen we allemaal zien eens de unieke verantwoordingsnota af is.
Dus dat is dezelfde stijl als wat we op de vorige gemeenteraad gezien hebben met het zwembad, waarin wij gewoon als gemeentebestuur zeggen, on s'en fout, doe maar, en we zullen wel vaststellen wat er gebeurt. Ik vind dat dus een zeer, 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 zeer pijnlijke zaak voor een partij die grote, heel grote ambities uitgesproken heeft en u feitelijk gewoon een vleugellam toeziet van ja, wat de hogere overheden beslissen en bedisselen. En we zullen zien wat er in die aanvraag staat en we zullen, ja, we zullen dan wel zien. Ongelooflijk, zielig. Ik bedoel, Lot wordt gewoon ja, verkaveld en opgesolferd aan wagens.
Ik vind het wel straf dat jij durft zeggen dat het voorzien van een park and ride die er moet mee helpen om de model shift te realiseren, dat dat betekent dat Lot opgeofferd wordt aan...
Maar ik... Wacht. Ja.
Ik mag misschien ook wel uitspreken, ik laat jullie ook uitspreken. Dus ik deel daar absoluut uw mening niet. Je hebt recht op uw eigen mening, dat jij dat pijnlijk vindt, dat is inderdaad uw punt. Ik deel die mening niet. Ik ben blij met dat initiatief van de overheid dat er daar zal gewerkt worden aan de modal shift, dat we de mensen zullen kunnen ontvangen op een parking waar dat er nota bene meer fietsparkeerplaatsen zullen zijn dan wagenparkeerplaatsen, waardoor dat ik hoop dat we zullen de verkeerschaos toch een klein beetje zullen kunnen oplossen en dat we de mensen op de trein krijgen in plaats van ze te laten in de auto te zitten. Dat jij het daar niet mee eens bent, ja, dat is voor u. Hè.
Wacht, ik denk dat we al verschillende keer gezegd hebben in dit dossier dat wij zeker niet tegen de inrichting van park- en ridezones in de verschillende stationsomgevingen zijn. Alleen stellen wij onze vragen over de locatie van die park- en ride. Als je kijkt waar dat die fietsparking is ingetekend, dat betekent dat mensen van Beersel eigenlijk eerst onder de tunnel van het station moeten fietsen, dan voorbij het station moeten gaan, door de Salzhoek tot aan het kanaal, om dan op die parking te gaan, om dan 10 minuten terug te wandelen. Ik denk toch niet dat fietsers dat gaan doen. Mensen die van een andere kant komen, van Sint-Pietersleeuw, die fietsen dan naar Ruisbroek of die gaan naar Halle. Dus wie gebruikt het? Waar is de herkomst van de mensen die het station gebruiken? Is die oefening gemaakt? Die parking ligt gewoon verkeerd. En die fietsparking ligt helemaal verkeerd.
Ja, de vraag is heel concreet. Volgens de plannen die nu voorliggen, want er zijn ooit plannen getoond, hoe moet je met de fiets vanuit het centrum van Lot naar die fietsparking rijden? Dat moet je mij eens uitleggen.
Maar ik ga blijven hetzelfde antwoorden. Hè. Ik wacht niet. Ik zal oordelen als ik de unieke verantwoordingsnota zie met de definitieve inrichting die de werkvernootschap voorstelt.
Maar je verwijst ons wel tegen iets waarvan je zelf niet kunt zeggen wat het is.
De gemeente kan ook zelf een visie ontwikkelen en zelf een voorstel doen, hè, en verdedigen, in plaats van te wachten tot wanneer dat die hogere overheid afkomt en te zeggen het is te nemen of te laten. Tilo's.
Oké. Niemand meer hierop? Dan geef ik nu het woord aan meneer De Greef. Die had ook een mondelinge vraag.
Wel, ik heb eenvoudigweg gevraagd om het dossier van de mogelijke PFAS-vervuiling in Dorp eens toe te lichten. Tot mijn grote verbazing kreeg ik op 31 maart, de dag na de vorige gemeenteraad, een brief in de bus waar dat in staat dat een deel van het dorp mogelijk vervuild is door een brand die daar 16 jaar gewoed heeft. Wat dat mij een beetje stoort, is dat er ook op de gemeenteraad met geen woord over gerept is. Dus die brief is verstuurd op een dag van de gemeenteraad en een dag daarna krijg ik een brief in mijn bus waar in staat dat mogelijk vervuild is. Dus ik vind dat eerst en vooral al heel spijtig dat de gemeenteraad daarover niet toegelicht is. En ik had graag al het woord gelaten aan de schepen om het dossier toch even toe te lichten aan de gemeenteraadsleden.
Ja, het betreft hier een dossier waar mogelijk perfluoralkylstoffen, PFAS, bodemverontreiniging zou zijn in de Vroenenbosstraat 30 in de Worp, de gevolgen van bluswerken tijdens de brand in het desbetreffende pand. Het gaat hier dus duidelijk, laat ons, over mogelijke vervuiling. Waarom? Omdat de brandweer eigenlijk geen archieven heeft waarbij ze kunnen zeggen, wij hebben met dit of dat product die brand geblust jaren geleden. Hiervan werden wij op 24 november geïnformeerd door OVAN met de mededeling dat er een bodemonderzoek zal plaatsvinden op de desbetreffende site. En er werd de gemeente toen expliciet gevraagd om geen acties verder, of we moesten toen verder geen acties ondernemen. Op 29 maart dan publiceert de Vlaamse overheid de kaart met alle PFAS-sites, waaronder die in de Worp. En op 30 maart, met ook de raad om de bewoners in een straal van 100 meter te verwittigen. En dus inderdaad, op 30 maart werd er een brief verstuurd naar de omwonenden om wat men noemt no-regret maatregelen te nemen in een straal van 100 meter rond de site. De site zelf werd op 15 april afgesloten met een omheining om te voorkomen dat kinderen of anderen de site zouden betreden in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek. Die resultaten van dat onderzoek worden verwacht in de zomer 2022. Tot dan zijn er de fameuze no-regret-maatregelen in een straal van 100 meter rond de site. En ik kan ze voorlezen, misschien jij kent ze, is het een interessant.
Ja, ik ken ze en ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld dat in de brief niet instaat wanneer dat die onderzoeken gingen gebeuren of dat die resultaten gingen bekendgemaakt worden. De brief is ook heel algemeen. Hè. Er wordt gezegd dat er een mogelijk dus PFAS-vervuiling is, maar men vermeldt niet de oorzaak. Wel de brand, maar als burger weet ik eigenlijk niet of dat gewoon komt door het bluswater of dat eventueel ook kan komen door luchtverontreiniging en neerslag van de gevolgen van die rookontwikkeling, dat weet ik niet. Daar wordt me geen woord over gerept. Ondertussen krijgen we wel allemaal.
De titel van de brief, hè? Voorzorgsmaatregelen, brandindustriële site Vroenenbos 30. Dus ik denk toch wel dat er op een of andere manier gezegd wordt dat er een link is met die brand. En dat de oorzaak is van de PFAS. Hè?
Ja, de link met de brand, maar niet uit wat dat de vervuiling juist kan voortkomen. Als dat uit bluswater is, ja, ik woon 100 meter, ik woon bergopwaarts, dus moet ik mij geen zorgen maken. Als er vervuiling kan komen door de rookontwikkeling, dan moet ik me wel zorgen om maken. En het zijn al die details die maken dat die brief eigenlijk heel vaag is. Waarom wordt de Arctic-zone in Lot niet aangeduid als mogelijke vervuilde plaats? Want daar hebben in het verleden, ik heb daarnaast gewoond, toch een paar zeer zware branden gewoed. En ik vind het raar dat die dan niet op de kaart vermeld worden.
Wij volgen OVAM daarin, die de sites aanduidt en de analyses maakt, samen met de brandweer onder andere enzovoort. Dus wij volgen hen daarin om te zien waar mogelijke vervuilingen zouden kunnen zijn.
Misschien wordt dat over het hoofd gezien, hè, maar er zijn toch serieuze branden geweest in de Arctiek. Dus het zou me verbazen dat daar dan geen risico bestaat op zo'n vervuiling. Nu, u zegt ook dat de site afgemaakt is. Dat was al 14 dagen nadat ik de brief ontvangen heb. Nu, als je wilt, kunnen we nog altijd door die omheining doorkruipen. Hè. Langs de zijkanten is dat absoluut niet afgemaakt. Er wordt ook op de omrastering eigenlijk niet vermeld waarom dat afgemaakt is. Nu, ik weet wel waarom, omdat ik in de straat woon, maar andere mensen die daar passeren, daar hangt geen informatie. Dus het zou misschien een goed idee zijn om daar toch een of ander bericht of een waarschuwing uit te hangen om te zeggen waarom dat gebied juist afgemaakt is.
Ja, dat is misschien een goed idee. Ik zal dat voorleggen aan de diensten of dat toepasbaar is om daar een inlichting te hangen waarom deze site niet betreedbaar is.
Ja, en misschien tegelijk dan eens vragen of dat die vervuiling puur plaatsvindt door het bluswater of niet. Hè. Voor heel wat omwonenden gaat dat een groot verschil maken en misschien een geruststelling zijn. Ik weet dat ik absoluut geen bluswater in mijn hofgat heb, maar rookontwikkeling, dat is een ander verhaal. Dus daar hadden we toch graag meer informatie en meer toelichting over gehad.
Ik zal navragen of we daar meer details over hebben sowieso. En indien we die hebben, delen we die graag. We zijn hier niet wat dan ook aan het verstoppen of tegenhouden.
Ja. Dank u. En als je dan ook meteen toch een keer wil vermelden dat die in Arctic zitten, dat dat toch, mijn inziens, toch wel een gebied is die toch even nagekeken moet worden. En nagekeken met de brandweer, met de OVAM, waarom dat deze site niet vermeld wordt. Dank u.
Prima, dank u wel. Daarmee zijn we rond met de gemeenteraad. Er is nog wel een stukje besloten vergadering, maar ik stel voor dat we dat...